Graag heten wij allen hartelijk welkom die niet alleen hier in de kerkzaal, maar ook elders meeleven met deze eredienst. Die met ons willen meebidden, meezingen en samen onder het woord van onze God willen zijn. De dienst wordt vanmorgen uitgezonden door de Stilok, door de lokale omroep. Allen hartelijk welkom. Een aantal mededelingen van de kerkenraad voor u. Afgelopen woensdag, dat was op Dankdag, 2 november, is overleden onze broeder Arend Engelen, leeftijd van 89 jaar. Die woonde op Hollandia 177. U hebt ook samen voor hem afgelopen woensdag gebeden. Gelegenheid tot condoleren is er morgen, maandag 7 november, van 7 uur tot 7:45 s'avonds in de Munnekenhof. Dinsdag 8 november zal om 10 uur de rouwdienst worden gehouden in de aula daar, in de Munnekenhof, waarna aansluitend de begrafenis plaatsvindt. Hoe mooi is het te horen van een broeder die zeker aan het einde van zijn leven tot een doorbraak mocht komen en dat hij mocht zijn onder hen die de naam van onze Heer Jezus Christus onvergankelijk hebben lief gehad. Wat de collectes betreft, de eerste en de tweede zijn voor de kerk bestemd. Uitgang voor het bouwfonds. De dankdagcollecte van afgelopen woensdag heeft 4.500 euro opgebracht. De schriftlezing vanmorgen is uit 2 Kronieken 28. Tot zover deze mededelingen. Zullen wij ons nu samenstellen voor Gods aangezicht. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand ooit begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Willen wij nu samen gaan zingen, psalm 68, het 10e en het 16e vers. Prachtige psalm, zeer bekend, gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68, vers 10 en vers 16. Die God die zijn sterkte boven lucht en wolken doet wonen, hij wil ook hier wonen, in ons midden, in uw huis, in uw hart. En daarvoor geeft hij zijn 10 geboden, waarna we willen luisteren en die we willen beamen met het zingen van Psalm 26, vers 2 en 5. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Ge zult u voor die niet neerbuigen, noch die dienen, want ik, de Heer uw God, ik ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en die daarom mijn geboden in acht nemen. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult ge geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegene de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En dat leert de Heer Jezus ons in een samenvatting van de wet. Gij zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand. Dit is het eerste, het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Wij lezen vanmorgen de Heilige Schriften uit het boek 2 Kronieken, hoofdstuk 28. En dat lezen we tot en met vers 15. Twee Kronieken 28, vanaf vers 1. Achas was 20 jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 16 jaar in Jeruzalem. Hij deed niet wat juist was in de ogen van de Heere, zoals zijn vader David. Maar hij ging in de wegen van de koningen van Israël. Bovendien maakte hij gegoten beelden voor de Baals. Hij was het die reukoffers in rook liet opgaan in het dal Ben Hinnom. Hij verbrandde zijn zonen in het vuur, overeenkomstig de gruweldaden van de heidevolken die de Heere van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. Dit slaat op de Moloch-cultus met kinderoffers. Achas bracht slachtoffers en reukoffers op de offerhoogte en op de heuvels onder elke bladerrijke boom. De Heere, zijn God, gaf hem in de hand van de koning van Syrië, zodat zij hem versloegen en een grote groep gevangenen van hem wegvoerden en naar Damascus brachten. Ook werd hij in de hand van de koning van Israël gegeven, die hem een grote slag toebracht. Pekach, de zoon van Remaljahu, doodde in Juda op één dag 120.000 man, alle dappere mannen, omdat zij de Heere, de God van hun vaderen, verlaten hadden. Zichri, held uit Efraïm, doodde Maaseia, de zoon van de koning, en Azrikam, de leider van het huis, en Elkana, de tweede in rang na de koning. De Israëlieten voerden van hun broeders, de Judeërs, 200.000 mensen als gevangenen weg. Vrouwen, zonen, dochters. En ze roofden ook veel buit van hen en brachten de buit naar Samaria. En daar was een profeet van de Heere, zijn naam was Oded, die ging het leger dat naar Samaria kwam tegemoet. En hij zei tegen hen: zie, door de grimmigheid van de Heer, de God van uw vaderen, over Juda heeft hij hen in uw hand gegeven. En u hebt hen gedood met een woede die tot aan de hemel reikt. En nu denkt u die Judeërs en inwoners van Jeruzalem aan u te onderwerpen als slaven en slavinnen? Maar hebt u zelf dan geen schulden bij de Heer uw God? Nu dan, luister naar mij. Brengt die gevangenen terug die u van uw broeders als gevangenen hebt weggevoerd. Want de brandende toren van de Heer is tegen u. Toen stonden er mannen op, afkomstig uit de hoofden van de nakomelingen van Efraïm. Azaria, zoon van Jochanan, Berechia, zoon van Mesilemot, Hiskia, de zoon van Salom, en Amasa, de zoon van Gadlai. Zij keerden zich tegen hen die uit het leger kwamen. En ze zeiden tegen hen: u mag deze gevangenen niet hier brengen. Dat leidt tot een schuld voor ons tegenover de Heere. Denkt u nog meer toe te voegen aan onze zonde en onze schuld? We hebben immers al veel schuld en de brandende toorn is tegen Israël. Toen gaven de gewapende mannen de gevangenen en de buit over aan de leiders en heel de gemeente. De mannen die met hun namen aangewezen waren, we lazen hun namen in vers 12, die vier. Ze stonden op, ze grepen de gevangenen en allen van hen die naakt waren, kleedden ze van de buit. Ze kleedden en schoeiden hen, ze lieten hen eten en drinken. Ze zalfden hen en ze leidden allen die verzwakt waren zachtjes op ezels en brachten hen bij hun broeders in Jericho, de palmstad. En daarna keerden zij terug naar Samaria. Tot zover de lezing van het woord. Willen wij nu samen de Heere bidden. Groot en heerlijk God, hemelse Vader. Wij zeggen u hartelijk dank dat we in uw huis mogen zijn. Wij niet alleen, miljoenen, over het rond van deze aarde, net als wij, getrokken door dat ene woord van u, dat schittert en straalt als een parel van grote waarde, die u wilt toevertrouwen aan kleine, zondige mensen als wij. Zo lief hebt u de wereld gehad, dat u gesproken hebt, en dat uw woord is opgetekend, en dat het miljoenenvoudig herhaald is tot op heden toe, als een richtingwijzer van de weg van het leven. En dat geeft u ook ons hier, en aan allen die met ons meeluisteren, die met deze dienst verbonden zijn. Uw woord, die schat van immense waarde. En voordat wij, heren, dat woord mogen ontvouwen en prediken en daarna luisteren, willen wij bij u komen en u heel eerbiedig vragen of u ons hart daarvoor wilt bereiden, dat we met al wat in ons is echt horen willen. We zijn mensen hier in uw huis gekomen na een week achter ons, waarin ook van alles en nog wat weer is gebeurd. De ene laag schuift zich over de andere in ons dagelijkse leven. En daar kan ook zoveel bij zitten wat hindert, wat dwars ligt, wat kapot maakt, wat neerdrukt, wat pijn doet. En met dat alles, heren, komen bij u, want u kent ons. En willen we het aan u toevertrouwen, elkaar en ons eigen hart, dat u, die grote Heer en Herder, u ontfermen wilt over ons hart. En over heel ons leven wilt regeren met uw vrede. Stort uw geest uit in ons hart, o Heren. En maak ons van harte bereid om u te zien en u te volgen. Wij bidden u dat we zo rondom uw woord op deze morgen en straks vanmiddag mogen bezig zijn. Niet maar met een gewone godsdienstoefening zoals er zoveel zijn, maar met een uur van stilte en aanbidding. Een uur van overgave en zoeken van u, die zich laat vinden door een ieder die u van harte zoekt. Heren, zo komen wij bij u. Zo hebben we uw woord gelezen en zo willen we het ontvouwen. Woon onder ons, o Heren, met uw geest. En dat zo uw woord op ons mag afkomen, dat het doordringt tot in de verste hoeken van ons leven toe. En daar zijn werk doet. Reinigend, zuiverend, ontdekkend. Maar ook vreugde brengend en hoop en uitzicht. En dat wij samen een uur mogen hebben rondom uw evangelie van aanbidding en dankzegging. Opziend naar u in den hoge, uw majesteit en glorie erend in Jezus Christus, onze Heiland. Amen. We zingen ter inleiding op de prediking verder uit Psalm 26, nu vers 10 en daarna vers 7. De tekst voor de preek vanmorgen is een klein fragment uit het gedeelte dat we hebben gelezen, 2 Kronieken 28, waar in vers 9 van die profeet Oded gezegd wordt: die ging het leger dat naar Samaria kwam tegemoet. Na de preek over 2 Kronieken 28, vers 9, zingen we samen Psalm 99, vers 3 en vers 8. 99, vers 3. Looft met hart en stem, looft de kracht van hem die het recht bemint, in zijn rijksbewind. En naast vers 3 ook vers 8. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. 99, 3 en 8, na de prediking over 2 Kronieken 28, vers 9. Jongelui, broeders en zusters, afgelopen maandag was het, zoals u weet, 31 oktober. Een bijzondere datum natuurlijk. Vroeger zeker, maar ook vandaag de dag nog, staan we daarbij stil. Worden in ons land allerlei reformatieherdenkingen georganiseerd. En lezen we daarover in kranten, in gemeentebladen enzovoorts. 31 oktober. Die datum neemt ons bijna 500 jaar mee terug naar 1517. Het geboorteuur van de reformatie, zou je kunnen zeggen, toen de reformator Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de aflaat en andere misstanden in de toenmalige kerk hechtte aan de deur van de slotkapel te Wittenberg. 31 oktober 1517. Onder leiding van godvrezende mannen als Maarten Luther, Johannes Calvijn en vele anderen kwam een beweging op gang die de grenzen overging, dwars door alle landen heen. En waar je heel veel over kunt zeggen, maar het heeft de wereld van toen veranderd. Politiek, economisch, nationaal, is ontzettend veel gebeurd. Maar het kloppend hart van die beweging van de reformatie lag in de Bijbel. De herontdekking van de Bijbel als het woord van God. Niet maar een boek waaruit je wat voorschriften en regels en wat leerstukken haalt. Maar een woord van God dat klopt, dat vibreert, dat ademt en dat jou wil raken. Dat woord dat God ons geeft als een geweldige schat, parel van grote waarde, waarmee God ons uit onszelf gekozen duister wil trekken tot zijn wonderbaar licht. Dat woord waarmee God en waardoor God en waarin God ons mensenhart wil raken en omkeren en rijk wil maken. Dat is het kloppend hart van de hele reformatie. Een diepe honger naar het woord van God trok door alle landen. Met het oog hierop heb ik als tekst voor de preek van vanmorgen, deze zondag na Reformatiedag, gekozen voor 2 Kronieken 28. Vermoed voor velen van u een wat onbekend gedeelte. Kijk ook even naar de jongeren. Dit was gelezen, alsof er nagedacht. De jeugdvereniging misschien. Of thuis? Bijbelstudiekring? 2 Kronieken 28? Ik gaf vorige week een gastcollege in Seoul, Zuid-Korea. Een zaal van bijna 2000 theologische studenten voor me. Ze zijn er wat andere aantallen gewend dan wij hier. En ik kwam ook te spreken op een gegeven moment over 2 Kronieken 28. En ik stelde die vraag ook. En ik merkte aan de reacties van al die studenten dat ze het eigenlijk maar een heel onbekend gedeelte vonden. En ik vermoed u ook. Wordt sowieso weinig gepreekt uit de boeken Kronieken. En dit gedeelte, alhoewel het ook kan gebeuren dat er onder u zijn, jong of oud, die daarnet tijdens de schriftlezing dachten, waar ken ik dit toch van? Heb ik dit niet eens eerder ergens gehoord? Waar ken ik het toch van? Wel nu, zoek dan maar niet al te ver. En breng je te binnen een van de allerbekendste gedeelten uit de hele Bijbel. Het verhaal dat de Heer Jezus ooit vertelde over de barmhartige Samaritaan. Die gelijkenis die zo bekend is dat die ook in vrijwel elke kinderbijbel zal staan. Prachtige geschiedenis. Hoe iemand uit Samaria afkomstig, een Samaritaan dus, onderweg tijdens zijn reis opkomt voor het slachtoffer van een overval. Die hij daar ergens aan de kant van de weg ziet liggen. Terwijl een passerende priester, een bemiddelaar toch, van het heil om het zo te zeggen. En even later een passerende leviet, de man volstrekt links laten liggen. En doen alsof ze hem niet zien. Maar dan die Samaritaan, die buitenstaander, die vreemdeling. Hij ziet hem, hij stopt, gaat van zijn ezeltje af, met alle risico's van die natuurlijk. Want wie weet of dat tuig die man heeft neergeslagen niet nog in de buurt is. Gaat naar de man toe, helpt hem zo goed en zo kwaad als het kan overeind. Hij zalft zijn wonden met een soort olie, een soort geneesmiddel. Zet hem op zijn ezeltje en brengt hem richting Jericho in veiligheid. En hij ziet erop toe dat hij voedsel krijgt en bescherming. Toen Jezus deze gelijkenis vertelde, Lucas 10, zal hij toch wel zeer vermoedelijk onze geschiedenis uit 2 Kronieken 28 mede in gedachten hebben gehad. Dat verhaal diep in het Oude Testament over maar liefst 4 barmhartige Samaritanen. Zullen we samen eens proberen, jongelui, broeders en zusters, om voor ogen te krijgen, om te visualiseren wat er nou eigenlijk gebeurt in dit Bijbelverhaal. Dat moet je even gewoon voor je zien. Lange stoet ongelukkigen trekt richting Samaria, de hoofdstad van Israël. Het zijn grotendeels weerlozen. Het zijn vrouwen. Het zijn kinderen, peutertjes met duimpje in de mond. Het zijn oudere mensen. Een enkeling leunend op een stok. Het gaat om krijgsgevangen Judeërs. Overwonnen door hun eigen broedervolk, de Israëlieten. Daar trekken ze voort. 1 lange stoet, kilometers lang van tranen en rouw en schaamte en pijn. Bestemd om straks in levenslange slavernij weg te kwijnen. Maar, daar in de buurt van Samaria gekomen, wordt deze stoet op een of andere manier gestuit. En dan komen daar 4 mannen, hun namen hebben we gelezen. Het gaat over Azaria, Berechia, Hiskia, Amasa, die vier Samaritanen, uit Samaria komen ze. En die bevrijden die gevangenen. En ze helpen ze overeind Ze zalven hun wonden met olie. Ze geven hun kleding een schoeisel als ze dat niet meer hebben en op blote voeten voortlopen. En hen onder hen die niet meer kunnen, zetten ze op ezeltjes. En vervolgens brengen ze hen allemaal terug naar hun eigen volk, richting Jericho, waar ze voedsel en bescherming krijgen. Wel nu, we zien denk ik allemaal die precieze parallel. Dit kan niet missen. Die ene barmhartige Samaritaan in Jezus' gelijkenis en die vier barmhartige Samaritanen hier in 2 Kronieken 28. Maar niet alleen is het een wat onbekende geschiedenis. Het is nog veel meer, als je goed de Bijbel leest, echt wel een ongehoorde geschiedenis. Want hier gebeuren nou dingen waarvan je denkt, tjonge, als dat nou ook eens in mijn eigen leven zou kunnen gebeuren zo. Of in mijn gezins, in mijn huwelijksleven. Als dit nou eens zou mogen gebeuren in mijn eigen omgeving waar ik leef. Hier in Veenendaal en in ons land. Want wat zie je nou gebeuren in 2 Kronieken 28? Als jij, jongeren, als jij het nou voor jezelf zou moeten samenvatten, wat we net hebben gelezen, even in één zin zeggen, waar gaat het nou over hier? Dan zou je het heel kort kunnen zeggen. Hier zie je dat machten van het kwaad worden doorbroken. Kwade machten die mensen in hun greep willen krijgen. En die moeten hier nou aan de kant. Kwade machten. De apostel Paulus schrijft erover in zijn brief aan de Efeziërs. En daar waarschuwt hij ons. Hij zegt, broeders en zusters, denk nou niet dat geloven een kwestie is van een gezellig goed gevoel erop nahouden en een pakketje overtuigingen en ideeën. Kom nou, weet u wat geloven is? Dat je in een oorlogssituatie terechtkomt. En dat er strijd wordt gevoerd. En dat er machten zijn die het extra op jou voorzien hebben. En toen begon Paulus over die, u weet het, die geestelijke wapenrusting die je nodig hebt. En hij begon over een zwaard en over een helm en over een schild enzovoorts. Heb je hard nodig, zei hij. Doe die wapenrusting Gods aan om stand te kunnen houden. Als die machten op je afkomen. Kwade machten die jou en mijn leven helemaal willen beheersen. Zullen we het een paar noemen? Gewoon maar even concreet. De macht van geldzucht. Ik heb echt het idee dat miljoenen daar slaaf van zijn. Rondom ons. Heel direct. Wij zijn een van de 6 rijkste landen ter wereld. Het is niet te geloven hoe rijk we zijn. Hen onder ons die bitter weinig geld hebben, nog even daar gelaten. Nou, hoeveel luxe hebben wij niet in ons land? Het is onbeschrijfelijk. En toch, het is nooit genoeg. Macht van geldzucht. Die mensen opdweept. En wijst u niet alleen naar de directeuren van de banken. Dat zijn mensen als wij. Of de macht van de trots. En ik blijf recht overeind. Hè? En mij zullen ze niet klein krijgen. En mijn visie hou ik vast. Want ik ben ik. De macht van de jaloezie. Hè, die ondermijnende kracht. Die stilletjes aan hele huwelijken ondersteboven helpt in de loop der jaren. Of de macht van slechte begeerte. 'S Avonds laat, nog even op de computer. En je vrouw al naar bed. Ach, één muisklik. En je zit met het grootste gemak op een pornosite. De macht van hoogmoed. Ze kunnen allemaal wat. Ze zijn allemaal zover nog niet. Maar ik zal het. Hoogmoed. Allemaal. En nog veel meer, u weet er nog veel meer te noemen. van die zondige machten die ons als slaaf willen hebben. Die jouw leven, jouw denken infiltreren. Die grip krijgen op jouw manier van redeneren, jouw normen, jouw waarden. Daar invloed op willen hebben om jouw dagelijkse leven te sturen. Broers en zusters, even een vraag. Zit er hier iemand in de kerk vanmorgen die zegt, nou wat nou vanmorgen over gaat, sorry hoor, snap ik niks van. Denk het niet. U weet allemaal waarover we praten. Niemand van ons uitgezonderd. De kinderen die, ach, voor hen is het misschien ver weg om dit onder woorden te brengen. Maar zelfs van hen geldt het. Maar zeker van ons allemaal. Kwade machten. Maar op het moment dat je dat realiseert en je leest 2 Kronieken 28, dan ga je met verscherpte aandacht toezien naar wat hier gebeurt. Want hier zie je het. Hier wordt het doorbroken. Die machten van het kwaad. Minstens 3 van dit soort kwade machten moet hier aan de kant. Ten eerste de macht van de heerszucht. Ten tweede die van de hebzucht. En ten derde die van de haat. Ten eerste de macht van de heerszucht. Moet je ze zien lopen daar. Die Israëlitische soldaten. Apentrots natuurlijk. Over hun prestaties. Zij hebben het gemaakt. Ze hebben een verpletterende slag uitgedeeld. En is het niet het recht van de sterkste dat de overwinnaar de overwonnene uitbuit? Dat is toch altijd zo geweest? En daar lopen ze voort. Die jammerlijke stoet krijgsgevangenen. Kilometer na kilometer voortschokkend richting het oord van de ellende. Met aan weerszijden van die lange stoet, om de zoveel meter, een trotse Israëlitische soldaat, recht overeind, met zijn wapens naast zich, af en toe een grauw en een snauw uitdelend, en als het zo kan, ook even een snelle trap uitdelend aan die arme overwonnenen. Maar zo wat? Wie doet hem wat? Het is toch het recht van de sterkste? Zo is het toch altijd geweest? Maar kijk, deze macht van de heerszucht wordt hier verbroken. Het zogenaamde recht van de sterkste, aan de kaak gesteld als een groot onrecht. Dit is ongehoord. De tweede macht die hier wordt doorbroken is die van de hebzucht. Wat stel je even voor, hè? 200.000 vrouwen en kinderen. 200.000. En nu moet je de getallen in de Bijbel soms lang niet altijd letterlijk nemen. Je moet soms meer wegen dan tellen. Maar dan nog, als je doorvertaalt, gaat het om een enorme hoeveelheid. Met een waarde, en zeker die kinderen, brengen op de slavenmarkten een fortuin op. Dus die soldaten, fantastisch, ze zien het helemaal zitten. Ze tellen hun winst al. Wij zijn rijk. Maar kijk, het roofdier laat zijn prooi los. Soldaten die hun oorlogswinst opgeven. Voor de tweede keer zeggen we, dit is ongehoord. De derde macht die er wordt doorbroken is nog wel de sterkste van allemaal. Dat is de macht van de haat. Israël had tegen Juda gevochten. 10 stammenrijk in het noorden tegen het 2 stammenrijk in het zuiden. En we weten, een burgeroorlog is altijd nog een graadje demonischer dan wat je een gewone oorlog noemt. Geen strijd zo fel als een broederstrijd. Geen haat zo diep als die tegen het eigen huis. En kijk, die geweldige macht van de haat, die moet hier aan de kant voor de barmhartigheid. Voor de derde keer zeggen we, dit is ongehoord. Broeders, zusters, niemand van ons hier uitgezonderd. We hebben allemaal op een of andere manier, de een soms heel fel en heftig, de andere sluipend, maar wel concreet en reëel, met dit soort machten van doen in ons leven. Het groot en het klein. En soms kun je je zo machteloos voelen. Kun je er stuk op lopen. Hoe vaak bent u onderuit gegaan voor deze machten? Deze week nog? Gisteren nog? En dan kom je in de kerk en je leest dit en je denkt, oh God, hoe kan al dat ongehoorde gebeuren? Dat soort machten ook in mijn leven aan de kant moeten en verbroken worden. Hoe kan dat gebeuren in mijn gezin? Hier in onze samenleving? Zullen we deze vraag van vanmorgen samen eens gaan stellen aan de auteur van het boek Kronieken. Geen idee wie het geweest is. Maar als je die vraag aan hem stelt, dan krijg je een onthutsend antwoord, eerlijk gezegd. Hoe kunnen die machten doorbroken worden? Kan dat omdat wij mensen eindelijk wakker worden en verstandig worden, gaan nadenken? Nee, dat is nou het onthullende. Niemand wordt wakker. Integendeel, iedereen vindt het fantastisch, die overwinning op Juda. En het wordt vervolgens godsdienstig goed gepraat. Geen greintje medelijden. De theologie wordt erbij gehaald om het eigen handelen te legitimeren. De Judeërs, je wilt toch niet weten wat daar gebeurde, stel het je goddeloze. Weet je wat ze dat deden? Dan laat zelfs die koning zijn eigen zoon door het vuur gaan. Molochgodsdienst, gruwelen en een hoop seks dat erbij komt kijken. Nou, dat was ook de Judeërs. Nee hoor, dan wij. Stuk beter. God heeft ons gebruikt om die Judeërs eens een stevig lesje te leren. En zo wordt het triomferend Israëlitische leger met alle buit, even een belangrijk detail, juichend binnengehaald in Samaria. Dus blijkbaar worden die machten niet doorbroken vanuit ons mensen, vanuit ons kennen en kunnen. Nee, zo zegt 2 Kronieken, het komt van de andere kant. De Heere zelf grijpt in. Te lief heeft hij zijn volk. Hij kan het niet meer aanzien. Ja, hij had Juda gestraft. Want het was ook verschrikkelijk wat in Juda gebeurde. Juda was schuldig. Maar er zijn ook grenzen. En daar is Israël verre buiten gegaan. God grijpt in. Niet door een donderstorm. Niet door een aardbeving. Niet door een leger. Maar door zijn woord. En dat woord laat de schellen van de ogen vallen. Prikt door alle vanzelfsprekendheden heen. En daar gebruikt God één mensje voor. Eentje maar hoor, dat is genoeg, meer niet. Odet, zo heet hij. Ooit van gehoord, jongelui? Wie heeft er ooit wat van Odet gehoord? Denk niemand zowat. Odet, helemaal onbekend. Hij komt in de hele Bijbel ook maar één keer voor, alleen in dit hoofdstuk. Maar het is net alsof de Heilige Geest hem in de spotlight zet. Dat hij in die schijnwerpers komt te staan. En dan lezen we dat deze Odet, dat leger dat naar Samaria komt, tegemoet gaat. Moet je even voor je zien, hè? Jongelui, moet je even voor je zien. Enorm leger komt eraan. Honderdduizenden. En aan de andere kant komt één mannetje aangelopen. Hij gaat dat leger tegemoet. Odet, tegenover een leger. Wat lijkt dat wereldvreemd. Belachelijk haast. Het deed mij bij de voorbereiding van de preek denken aan een beeld dat ik nooit meer vergeten zal. jaren, jaren geleden gezien op de televisie. En ik vermoed velen van u ook. Televisiebeeld van die Chinese student op het Tiananmenplein in Peking, de hoofdstad van China. Plein van de hemelse vrede. Het was 1989. In dat jaar kwamen voor het eerst in de geschiedenis beelden naar buiten van dat strak communistisch geregeerde regime land in China. Een studentenopstand tegen alle onrecht en onderdrukking en ideologisch geweld in het land. Dappere jongeren. Dappere jongeren. Het waren jongelui zoals ik hier links en rechts in de kerk zie zitten. 18, 19, 20 jaar oud. Zulke jonge mensen. Maar ze gingen ervoor, om het zo te zeggen. En daar waren ze op dat plein van die hemelse vrede. Dapper. Maar ze hadden geen schijn van kans. De overheid stuurde onmiddellijk een legerafdeling op en af. Een kolonne tanks om de jongelui weg te jagen van het plein. Maar een verborgen camera bracht het in beeld. Hoe die kolonne tanks dat plein opdraaide voorop, een enorm bakbeest van een tank, geweldig kanon erbovenop, richting die studenten. En plotseling een van de jongens pal voor die voorste tank sprong, om hem als het ware tegen te houden. En je zag op dat filmpje dat die tank driver, tankchauffeur, dat hij inhield en even aarzelde, wat moet ik nou doen? En dat hij vervolgens naar rechts zwengt om die student heen te rijden. Maar prompt sprong de jongen er weer voor. En dat die tank toen naar links draaide om omheen te gaan. Maar weer sprong de jongen ervoor. Maar ja, hoe lang houdt die jongen dat vol? In je eentje een tank tegenhouden. Kerel, hoe dapper je ook bent, dat red je toch nooit. Wat wil je? Ga toch aan de kant. Odette, dat red je toch nooit. Wat wil je? Ga toch aan de kant. In je eentje, tegenover een leger. Wat doe je daar, Odette? Jij met jouw bijbeltje, met het woord van God. In die immense wereld, waar de machten van heerszucht en hebzucht en kwaad de talloze geesten beheersen. En die dat allemaal normaal vinden. Die de Bijbel erbij halen om hun eigen positie te verstevigen. Wat wil jij met jouw woord van God daartegenover? Odette, doe toch niet zo raar. Ga toch aan de kant. Ga met jouw geloof en je Bijbeltje toch naar de binnenkamer thuis. En beleef daar je geloof toch alsjeblieft. Maar verder, Odette, ga toch aan de kant. Maar Odette gaat niet aan de kant. Hij gaat het leger dat naar Samaria kwam tegemoet. En op gehoorsafstand van het leger gekomen. Je ziet hem daar, zo stel je voor, als daar midden op de weg staan. Tegenover de leiders van het leger, die lopen natuurlijk voorop, de generaals. Begint hij te spreken. En hij spreekt het woord van God. En dat woord keert nooit leeg terug. Dat doet altijd wat de Heere wil. En als een mes snijdt dat woord uit Odets mond dwars door alle vanzelfsprekendheden heen. En ontmaskert al die machten en die feestvreugde tot op het bot. En dan komt op een gegeven moment het woord schuld boven drijven. Het profetisch woord als een spiegel. En het gebeurt waar ze bij staan. De tank komt tot stilstand en moet aan de kant. Waar het woord van God mensenharten raakt en door alle grote mensenwoorden heen snijdt, daar veranderen dingen. Daar gaan mensen beschaamd naar zichzelf kijken, in plaats van beschuldigend de vinger naar anderen te wijzen. Daar worden juichende overwinnaars barmhartige Samaritanen. Broeders, zusters, ik denk dat dit Bijbelverhaal helemaal voor zichzelf spreekt. Het is echt helemaal niet nodig om het toe te passen en zo. U begrijpt het allemaal waar het over gaat. En leg dat nou maar gewoon naast uw eigen dagelijks leven. En wat zich daar allemaal afspeelt. Van binnen, diep van binnen en rondom. Kijk, dat weet jij alleen. Een paar mensen rondom je misschien, maar het diepste nog niet eens. Maar wat daar leeft. En dan kom je in de kerk en dan hoor je zo'n preek. Of liever gezegd, gewoon zo'n bijbelgedeelte dat uitgelegd wordt. En dat komt op je af. En je denkt, o God, bij mijn leven dan. Zou dat alsjeblieft, Heer, bij mij ook kunnen gebeuren. Dat die machten doorbroken worden. Dat ik eindelijk vrij ben, die slavenketens weg. Hoe kan het, Heer? En dan hoor je hier dat dat woord van God bij machten is om ook die machten in jouw leven te ontmaskeren. Er doorheen te snijden, ze aan te wijzen en ze te verbreken. Het woord van God scheidt uiteen lichaam en ziel en geest, staat er ergens geschreven. Nou, dat is haarscherp, dat woord. En zo krijgen we het mee, ditzelfde woord van God. En het eerste wat we dus leren ontvangen hier in zo'n bijbelgedeelte is niets anders dan dat. Blijf zo dicht mogelijk bij de Bijbel, het woord van God. Laat de Bijbel jouw leven infiltreren, beïnvloeden. Die woorden, die gedachten, die denkwijze, die tekst, die boodschap van die Bijbel. Confronteer jezelf ermee elke dag, elke dag. En ik zeg dat zeker richting de jongeren. Jullie die opgroeien in een digi-wereld. Met je Facebook en met je smartphones. En met de wereld die compleet open ligt aan informatie. En je flitst van het een naar het ander. Allemaal ontzettend leuk. Maar tegelijkertijd wijzen veel recente onderzoeken uit dat jongeren als jullie het hoe langer hoe moeilijker vinden om gewoon uit de Bijbel te lezen. En niet meer hapsnap, hier een tekst, leuk gevoel, daar wat. Maar uit de Bijbel te lezen. En dan ook hele Bijbelboeken te lezen. Hele hoofdstukken achter elkaar door. En daarbij stil te worden. Te ontvangen, te bidden. Heer, wijs me de weg met wat ik hier lees. Nou dat. Heb je het gehoord? Dit Bijbelhoofdstuk. Ik zou het je zo zielsgraag persoonlijk willen meegeven. Als je het überhaupt zou kunnen. Als dominee. In je hart. Blijf bij dat woord. En niet die duizend mensen meningen rondom. Maar laat de Bijbel. Die Bijbel voor jou. Elke dag open gaan. Stille tijd. Schuif al die elektronische middelen nog eventjes aan de kant. Mag later verder op de dag wel. Begin de dag. Met het woord van God. Drink uit die bron. En je zult merken hoe eindeloos verfrissend dat is. En wat voor kracht je daarvan krijgt. Om vervolgens met dit woord van God het gewone dagelijkse leven in te gaan. Die binnenkamer, inderdaad, zeker die ook. Maar daarna de huiskamer en de keuken en de straat en Albert Heijn en die school en jouw kantoor. Overal met dit woord. Het woord van God werkt als een zoutend zout. En de Heere wil dat zout stoppen ook in onze vroeg 21ste eeuwse Nederlandse samenleving. Om wakker te schudden. Om die verblinding die ons zo makkelijk bevangt te doorbreken. En om hoop te geven en kwaad te stuiten. Maar dat gebeurt niet, bij wijze van spreken, als een donderslag bij heldere hemel van boven. Maar daarvoor gebruikt God mensjes. Als u, jij, ik. Hele gewone mensjes hoor. Hoeft verder niks bijzonders te zijn. Misschien je naam nog nooit in de krant gehad of zo. Mensen zoals Odette. Ik bedoel, verder onbekend. Kom maar één keer voor, verder niet meer. Zulk soort mensjes. Heel gewoon. En hij wil ze gebruiken in alledaagse situaties. Nee, wij zullen het wel niet meemaken dat we met één woord, zoals Odette, een compleet leger zullen stoppen. Maar hoeft toch ook niet. Je hoeft toch niet op zo'n grote schaal te denken. Begin maar gewoon met begin. heel dicht bij huis. Er is zoveel leed rondom ons. Zoveel pijn. Zoveel ellende. Zoveel gebroken huwelijken. Zoveel gezinnen waarin de dingen helemaal mislopen. Zoveel jongeren die van gekkigheid niet meer weten waar ze de volgende kick moeten halen. Er is zoveel verborgen zonde in mensenharten die daar obstructie pleegt. Die mensen als slaaf maken. Er is zoveel onrecht dat, zoals Odet het zegt hier in onze tekst, ten hemel schrijdt. En in al die situaties wil de Heere nou zo graag komen met zijn woord. De Bijbel is een grote schat, parel van waarde. Dat was het in de 16e eeuw in die herontdekking. Dat is het in onze hypermoderne 21ste eeuw, niet minder. En dat woord stuurt ons op weg. U zit hier vanmorgen allemaal in de kerk. Mensen thuis die meeluisteren. Niemand uitgezonderd. We wisten allemaal exact waar het over ging vanmorgen. En jij, als je hier weggaat, jij krijgt dat woord met jou mee. En God, onze Heere, wil ook jou inzetten daarmee in een strijd die eindeloos veel groter is dan die tussen 10-stammenrijk Israël en 2-stammenrijk Juda. Die strijd namelijk tussen het rijk van God en het rijk van de duisternis. Laat u zich in die strijd leiden door de kracht van de geest. Bid met heel je hart, Heer, verbreek dat hart van mij en vorm het totdat het gaat in uw spoor en uw dienst. Kijk, dat is nou wedergeboorte en dat is nou bekering. Zoek de Heere met heel je hart en geef je totaal over aan zijn genade. En dan zullen we merken dat ook in ons kleine persoonlijke leventje er wonderlijke, ongehoorde dingen kunnen gebeuren. In de naam van die ene profeet. Zoveel meerder dan Odet. Onze Heere Jezus Christus. Die aan het kruis van Golgotha de machten alleen tegemoet is gegaan. Hij alleen tussen hemel en aarde in een stikdonkere duisternis. Maar hij heeft overwonnen. Voorgoed. Hem zij de glorie. Broeders en zusters, knielen we voor hem neer. En ons leven in zijn handen. Heere, leid ons door uw heilig evangelie. Amen. Graag wil ik u voorgaan, broeders en zusters, in dankzegging en voorbeden. Wij willen bidden voor zuster Hoedeman van de Dikke Berg. Die moet komende week een heupoperatie ondergaan in het ZGV. Zij woont op Lindelaan 16. Wij bidden voor zuster Smit Dekker van de Fuikenweide 12. Zij moet opnieuw geopereerd worden aan haar hand, het UMC Utrecht. Zuster Wischerhof, Scheepjeshof 185. Zij heeft een hartinfarct gehad en is opgenomen in Sint-Antonius in Nieuwegein. Ook mogen we samen de dankzegging doen voor zuster Klumpenaar Reinders, Munnekeweg 137, die deze week mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Zullen we met onze dankzegging, onze voorbeden rondom deze zusters staan. Trouwe heren, wij komen stil bij u. Want als u spreekt, dan past het ons om eindelijk stil te worden met al die woorden en meningen en ideeën en wensen van ons. En uw woord gaat recht op ons hart en leven aan. Schamen ons ontzettend diep dat wij precies zoals die Israëlitische soldaten zijn. Trots, hebzuchtig, eigenzinnig. Vol met gevoelens van afkeer tegen anderen rustig. En dat we ook nog, als erop aankomt, de dingen van geloof en Bijbel en theologie voor ons eigen karretje spannen. Wat is het machtig, Heer, dat u daar dwars doorheen komt. Dat u ons niet aan onszelf gekozen lot overlaat. Dat u spreekt, dat u ontmaskert, dat u onthult. Dat u tot op de bodem van mensenlevens aanwijst wat voor schuld er ligt bij onszelf. En dat u het zo zielsgraag anders wilt. Zo maakte u van die triomfantelijke overwinnaars barmhartige Samaritanen. En zo bidden we het u ook voor ons eigen hart en leven. Heren, kom met dat evangelie ons zeer nabij. Bindt het ons zo op het hart dat we er steeds weer toe gedrongen worden om uit die bron te drinken. En dat dat licht brengt in ons leven. Dat dat de kluisters van slavernij door de machten doorbreekt. En dat wij van u zijn, slaven, dienstknechten van u. Dat we uw juk op ons nemen, Heer Jezus, dat licht is. En dat we u navolgen. Dat bidden we u voor ons. Allemaal, zonder uitzondering. Zoals we hier zitten. Zoals we meeluisteren. Met ons eigen leven en alles wat daarin aan de hand is. U kent ons, Heere. Kom ons zeer nabij. Wij zeggen u hartelijk dank dat dit evangelie mag uitgaan in deze wereld. En dat het de grenzen, de uiteinden van onze aarde heeft bereikt. En dat het daar groeit en bloeit. En dat waar wij in de nacht van de secularisatie vielen, in andere werelddelen soms zo heerlijk uw woord wordt doorgegeven. Miljoenen jongeren die er naar vragen. Tallozen wier ogen licht ontvangen daardoor. Gaat u door, Heilige Geest. Met die gang van het evangelie wereldwijd tot aan de jongste dag toe. Maar gebruikt u ook ons daarbij. Schakelt u ons maar in. Raak ons hart eerst, Heer, met uw woord en dan ons dagelijks leven. Laat ons daarin mogen optreden als gewone mensen. Zoals die Odet die u nam, die u even stuurde. En laat ons mogen zijn dragers van uw evangelie. Wij bidden u dat dit evangelie in deze wereld mag uitgaan. Het verbijstert ons soms, Heer, als we horen van zoveel honger en leed en ellende. Volken die botsen. Bevolking die in opstand komt tegen tirannen die hen onderdrukken en zichzelf verrijken. Maar vervolgens een land dat haast stuurloos wordt. En dat nieuwe geesten het lege huis betrekken. Wij bidden u voor de volkeren van het nabije oosten. Wij bidden u voor al die landen waar christenen verdrukt worden. Wij bidden u, Heere, om een ontwaken wereldwijd tot u toe. Samen willen we ook bidden voor broeders en zusters onder ons, die het moeilijk hebben in hun persoonlijk leven. Wij bidden u ook nu voor allen die achterbleven na het overlijden van broeder Engelen. Zegent u, Heere, de dienst die dinsdag gehouden zal worden. En dat er iets van het licht van het evangelie mag vallen over een graf. En daar ver overheen, omdat waar u gesproken hebt en uw woord als een vruchtbaar zaad in mensenlevens terechtkwam, er hoop is voor eeuwig. Wij bidden u samen ook voor onze zuster Hoedeman, dat ze geholpen mag worden in het ZGV en dat de artsen haar goed kunnen opereren en dat ze ook weer spoedig naar revalidatie mag kunnen lopen. Wees u dicht bij haar, Heer, en laat haar hoop op u zijn. Zegent u ook onze zuster Smit, als ze weer naar het ziekenhuis moet. Ze heeft wat dat betreft al zoveel meer in haar leven te dragen gehad, Heere. Wilt u haar zelf dragen in alle opzichten. Wees rondom haar, zoals de bergen zijn rondom Jeruzalem. Zegent u onze zuster Wischerhof. Een hartinfarct, wat een enorme schrik, Heer, als je dan daar bent, zo weerloos en je wordt opgenomen. Wilt u dicht bij haar zijn en haar troost geven. En ook nieuwe gezondheid en kracht. Wij danken u voor onze zuster Klumpenaar, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zij mocht uw zegen ondervinden. Hier, op deze wijze, laat ze dat ook verder mogen ondervinden. Nu haar leven voortgaat. Zo dragen we elkaar aan u op. Onze kleine, kwetsbare levens in uw grote, machtige, dragende vaderhanden. Heere, wat hebben we reden en wat hebben we stof om u te prijzen. Wat bent u toch groot en majesteitelijk en heerlijk. Alle glorie en lof, o Heer, komen u toe, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en immer. Amen. Uw gaven worden nu ingezameld, waarna we als slotzang Psalm 116 zingen, vers 7, 8 en 9. Ontvang nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allemaal. Amen.